Nog even een mededeling, gemeente. Ja, het is eigenlijk wel niet echt een praatje voor en tijdens een kerkdienst, maar we krijgen regelmatig klachten van de buurtbewoners rond dat kruispunt. En ook het stukje van de Dorpsstraat, net voor de busluis. Met het verzoek of in ieder geval dat stukje van de Dorpsstraat voor de busluis niet gebruikt wordt als parkeerruimte. Dat is het eerste. En het tweede, dat is dat wanneer de kerk uitgaat, dat wij er dan erg in hebben. Dat als er een auto komt, dat die voorrang heeft. Ik begrijp best wel dat we in de massa heel gauw natuurlijk elkaar volgen. Maar ik denk dat het goed is dat de buurt in de gaten heeft dat we rekening met hen houden. Dat betaamt een christen, denk ik. Tot zover de mededeling. Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij van de raad van God met psalm 33 en daarvan het zesde vers. Maar de altoos wijze raad des Heren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. Het zesde van psalm 33. luisteren we met eerbied naar Gods heilig woord en wel uit Johannes 10, vers 11 tot en met 30. Daarna doen we belijdenis des geloofs en wij zingen van Psalm 108, het tweede vers. Ik zal, o Heer, uw wonderdaan, uw roem de volken doen verstaan. Wij luisteren dus naar Johannes 10, vers 11 tot en met 30. We doen belijdenis des geloofs en wij zingen het tweede van Psalm 108.
Ik ben de goede herder. De goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Maar de huurling, en die geen herder is, wien de schapen niet eigen zijn, ziet de wolf komen en verlaat de schapen en vliet. En de wolf grijpt ze en verstrooit de schapen. En de huurling vliet, overmits hij een huurling is, en heeft geen zorg voor de schapen. Ik ben de goede herder. En ik ken de mijnen en word van de mijnen gekend. Gelijkerwijs de Vader mij kent, alzo ken ik ook de Vader. En ik stel mijn leven voor de schapen. Ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. Deze moet ik ook toebrengen. En zij zullen mijn stem horen. En het zal worden één kudde en één herder. Daarom heeft mij de Vader lief, overmits ik mijn leven afleg, opdat ik hetzelfde wederom nemen. Niemand neemt hetzelfde van mij, maar ik leg het van mijzelf af. Ik heb macht hetzelfde af te leggen en heb macht hetzelfde wederom te nemen. Dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen. Er werd dan wederom tweedracht onder de Joden om deze woorden wil. En velen van hen zeiden, hij heeft een duivel en is uitzinnig. Wat hoort gij hem? Anderen zeiden, dit zijn geen woorden eens bezetenen. Kan ook de duivel der blinden ogen openen? En het was het feest der vernieuwing des tempels te Jeruzalem. En het was winter. En Jezus wandelde in de tempel, in het voorhof van Salomo. De Joden dan omringden hem en zeiden tot hem, hoe lang houdt gij onze ziel op? Indien gij de Christus zijt, zeg het ons vrij uit. Jezus antwoordde hun, ik heb het u gezegd en gij gelooft het niet. De werken die ik doe in de naam mijns vaders, die getuigen van mij. Maar gij lieden gelooft niet, want gij zijt niet van mijn schapen, gelijk ik u gezegd heb. Mijn schapen horen mijn stem en ik ken dezelfde en zij volgen mij. En ik geef hun het eeuwige leven en zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid. En niemand zal dezelfde uit mijn hand rukken. Mijn Vader, die ze mij gegeven heeft, is meerder dan allen. En niemand kan ze rukken uit de hand mijns vaders. Ik en de Vader zijn één. En ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
deze en andere schriftgedeelten is gegrond. De belijdenis die we aan kunnen treffen in de Dordtse leerregels hoofdstuk 2, paragraaf 8. Paragraaf 8. Want dit is geweest, en dan gaat het over het besluit van God, dat op drie manieren dan aangeduid wordt. Allereerst de gans vrije raad, de genadige wil en het voornemen van God de Vader. Dat de levendmakende kracht en zaligmakende kracht van de dierbare dood zijn zoons zich uitstrekken zou tot alle uitverkorenen. Om die alleen met het rechtvaardigmakend geloof te begiftigen. En door ditzelfde onfeilbaar tot de zaligheid te brengen. Dat is, God heeft gewild dat Christus door het bloed zijn zoons, waarmede hij het nieuwe verbond bevestigd heeft, het oude verbond, dat is het Oude Testament, waarin de schaduwdienst werd uitgeoefend en dat riep om de Christus, waarmede hij dus door zijn komst het nieuwe verbond bevestigd heeft. Uit alle volken, stammen, geslachten en tongen, diegene allen en die alleen krachtiglijk zou verlossen, die van eeuwigheid tot de zaligheid verkoren en van de Vader hem gegeven zijn, hen zou begiftigen met het geloof, hetwelk hij hun, gelijk ook andere zaligmakende genade gaven des Heiligen Geestes, door zijn dood heeft verworven. En hen van al hun zonden, zowel de aangeboren als de werkelijke, zowel na als voor het geloof begaan, door zijn bloed zou reinigen tot het einde toe getrouwelijk bewaren en ten laatste zonder enige vlek en rempel heerlijk voor zich zou stellen. Ik vraag de Heer om zijn onmisbare zegen. Dienenswaardig God in de hemel, we hebben samen die prachtige psalmen gezongen, waarin wij belijden dat de raad des Heren zal bestaan. En als dat niet waar zou zijn, als dat zou afhangen van allerlei menselijke beslissingen, als dat zou afhangen van de krachten van de vorst der duisternis, ach Heren, dan zou het allemaal mislukken. Maar de raad des Heren zal bestaan dwars door alles heen. En niet alleen in het grote wereldgebeuren en in het kerkelijke leven, maar ook in het klein menselijke gebeuren van ons allemaal. En wij bidden u, leer ons toch bij die raad te leven. Nee, niet dat wij proberen nieuwsgierig in te blikken in die raad, zodat wij de toekomst zouden weten van ons mensen in concrete omstandigheden. Maar dat wij leren vanuit de leidzaamheid te volgen. Gij zult mij leiden door uw raad, zo zingt Asaf. En Heere, geef toch dat wij allen voor het eerst of bij vernieuwing onder die raad gebracht mogen worden. En ons mogen laten leiden door u. En Heere, dan hebben wij ook gezongen van uw wonderbare macht en kracht met Psalm 108. En Heere, open onze ogen toch voor uw werken. Uw werken in het rijk der natuur, maar ook uw werken in het rijk van de schriftuur, dat gij zondaren toebrengt. En zou u dat ook onder ons nog willen doen, en dat doet u toch, dat mogen we toch ook geloven, o Heere. En zou u dat ook willen openbaren tot eer van uw naam, zodat de kracht van uw woord ervaren mag worden in ons aller hart en leven. Zowel bij degenen die u nog niet kennen, dat zij u mogen leren kennen, de enige en de waarachtige God en zijn Zoon Jezus Christus. Maar ook degene die u aanvankelijk hebben leren kennen. Och, dat is maar een vingerhoedje. Want u bent zo groot, zo oneindig groot. U laat maar iets van uw kern, maar het is wel genoegzaam tot zaligheid. En geef dat uw volk en kinderen daarin geoefend mag worden, opdat ze de troost daarvan mogen ondervinden in het strijdperk van dit leven en in het dragen van het kruis dat gij hen opgelegd hebt, om de oude natuur te doden en in een godzalig leven te wandelen. Heere, help ons toch ook als uw knecht om dat onderwijs van deze avond eenvoudig voor te stellen, dat wij er ook niet ons aan zullen stoten, omdat wij mensen toch ten diepste vijand zijn van uw raad, zeker als het gaat om de uitverkiezing. Ach Heere, dan worden wij er buiten gezet en dat willen wij niet. Maar wilt u ons dan een kinderlijke onderwerping geven in ons hart? En ons laten zien dat als er geen uitverkiezing zou zijn, dan had het geen zin om de deuren van de kerk weer open te stellen. Dan had het geen zin om ons te zetten onder het woord van u. Maar juist vanuit uw welbehagen heeft het zin om onder de prediking te komen. En Heere, dan roept gij uw knechten om te spreken tot een dal vol dorre doodsbeenderen. En dat is nou het grote wonder. Dat uw knechten zo ook mogen spreken onder de bediening van de Heilige Geest. Want doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze zullen horen, die zullen leven. Dat is het adres van de belofte. En dat is een wonderlijk adres. Dat is voor ons verstand een onmogelijk adres. Maar toch is dat het adres, o Heere, omdat gij de levendmakende werking van de Heilige Geest eraan paart. En Heere, nu bent u vrij om dat te doen wanneer u dat wil en hoe u dat wil. We zijn wat dat betreft ook aangewezen op uw wil. En geef, Heere, dat wij ons daaraan mogen onderwerpen. Dat is al genade als we dat leren, als we u vrij mogen laten, maar toch niet loslaten in de weg van het gebed. Geef ons dan die gebedsgenade. En zegen daartoe ook alle middelen die aangewend worden om onze kinderen te onderwijzen. Op school, catechisatievereniging, zondagsschool, thuis. Welke manier ook dat het zaad der wedergeboorte gestrooid mag worden op de akker van hun harten. Heren, wij bidden u om uw zegen. En Heren, dan bidden we u of gij ook in het bijzonder wil zijn met hen die zorgen hebben in het gezin, voor wie het moeilijk is om hun kinderen op te voeden in de vrezen des Heren. Heren, wilt gij ze helpen? En ook kinderen die niet meer naar de kerk gaan, breng ze toch terug, o Heren. Want, ach, wilt u dan aan uw verbond gedenken? Heren, wilt gij ook met het kerkvergaderend werk zijn, over het hele wereld gebeuren bij zendelingen, evangelisten, ook onder uw oude verbondsvolk en ook hier dichtbij. Wees met uw verdrukte en vervolgde kerk, bemoedig ze toch en ondersteun ze. Gedenk aan onze overheid, wilt u haar zegenen, ons ten goede. Heere, denk aan ons koninklijk huis en bekeer ze toch tot u. O, wij bidden u, sta nog op over ons land en volk en ontfermt u zich over haar, opdat er een terugkeer mag zijn tot de God onze vaderen. Heere, wilt u ons beschermen. Gij weet wat we nodig hebben als uw dienstknecht, dat de duivel op een afstand gehouden wordt. En hoor en verhoor ons in de vergeving van onze zonden om Christus willen. Amen. De schriftlezing ging over de goede herder en daar zingen wij ook van, vanuit Psalm 80, vers 1. Neem Israëls herder, neem ter oren. En vers 9, keer weder, o God der legerscharen. En vers 11, behoud ons Heere der legermachten. Wij noemden u 1, 9 en 11 van Psalm 80, de Heere zegen u en uw gaven. Zingen wij straks na het amen van de prediking het 12e vers van Psalm 73. Ik zal dan gedurig bij u zijn, in al mijn noden, angst en pijn u al mijn liefde waardig schatten. Wijl gij mijn rechterhand woudt vatten, gij zult mij leiden door uw raad. O God, mijn heil, mijn toeverlaat en mij hiertoe door uw bereid opnemen in uw heerlijkheid. Het 12e vers van Psalm 73. Gemeente, toen ik bezig was met de voorbereiding op dit artikel, toen werden mijn gedachten heen geleid naar Johannes 10. Je zoekt altijd naar schriftuurlijke gronden, zoals onze belijdenis het onder woorden brengt. Dat mag, dat moet zelfs. Altijd moet je vragen, staat dat ook in de Bijbel wat hier in zo'n artikel staat? Klopt dat wel? Dat geldt ook voor een preek, dat je altijd de Bijbel raadpleegt. En dat zien we juist ook in Johannes 10. Hoe duidelijk komt dat uit, bijvoorbeeld in vers 29, waar de Heer Jezus zegt, mijn Vader die ze mij gegeven heeft, dat zijn die schapen, waarvan hij ook zegt, ik ben de goede herder en de goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Dus dat zijn de gegevenen des Vaders. En dat de Heere Jezus ook die schapen zal toebrengen. Hij zegt in vers 27, mijn schapen horen mijn stem en ik ken dezelfde en zij volgen mij. En dat hij ze ook zal bewaren, vers 29, niemand kan ze rukken uit de hand mijns Vaders. Dus dat wil zeggen dat hij ze ook bewaart, geliefden. En dat hij ze ook heeft. Ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn en die moet ik ook toebrengen. Zo hebben wij gelezen. En dan zien wij ook dat het Bijbels is, gemeente, wat wij ook vanmiddag zullen horen als we luisteren naar Christus stelt zijn leven voor zijn schapen. En dan willen we stilstaan bij een drietal gedachten waarin wij geprobeerd hebben het werk van de drie-enige God wat naar voren te brengen. Door de Vader besloten, door de Zoon volbracht en door de Geest toegepast. Dus Christus stelt zijn leven voor zijn schapen. Door de Vader besloten en door de Zoon volbracht en door de Geest toegepast. Gemeente, altijd maar eventjes toch de achtergrond van dit artikel ook. Dat is de discussie met de remonstranten over de ruime verkondiging van de prediking van het evangelie aan de ene kant en de beperkte verzoeningsleer aan de andere kant. Namelijk dat de Heere Jezus alleen gestorven is voor zijn uitverkorenen. De remonstranten die zeggen, ja, dat botst met elkaar, dat kun je niet maken om dat in de gemeente neer te leggen. De ruime prediking van het evangelie aan allen en dan ondertussen zeggen dat het offer alleen voor de uitverkorenen is. Ja, de remonstranten die zegt, ja kijk, dan geef je het ene en dan vervolgens pak je het weer af. Kijk, en daar is mee geworsteld door onze vaderen, geliefde gemeente. Want de remonstranten die zeggen ook de verzoeningsleer, ook het offer is voor allen. En zo moet je dat dan maar neerleggen in de gemeente, dominee. En dan laat je het vervolgens maar afhangen van hoe de gemeente dat oppakt, hoe de hoorders dat oppakken, of ze dat nou wel of niet geloven. Ja, zeggen onze Duitse vaderen, maar dan maak je God wel afhankelijk van de mens. Kijk, en daarom is het zo belangrijk om dat ook te toetsen aan de Bijbel. Is dat wel Bijbels? Nee, dat is niet Bijbels, dat hebben we duidelijk gelezen, onder andere in Johannes 10. Het gaat om de eer van God, dat moeten we vaststellen, ook bij dit artikel. En als dit artikel dan in de verdediging gaat tegenover de remonstranten, dan gaat dit artikel het eerst hebben over dat wonderlijke besluit van God. Dat op 3 manieren wordt aangeduid in dit artikel. Leest u maar mee. Dat wordt allereerst genoemd de gans vrije raad van God. De genadige wil van God. En het voornemen van God de Vader. Dan kun je zeggen tegen die dominees van de Duitse leerregels, vallen jullie niet in de herhaling? Dat heb je soms, hè, met dominees, dat zij hetzelfde zeggen met andere woorden. Niet om tijd te rekken, gemeente, absoluut niet. Maar om juist aan te geven dat dat wonderlijke besluit van God vele aspecten heeft. Daarom kiezen ze zorgvuldig voor deze woorden. Als zij bijvoorbeeld zeggen dat dat besluit van God de ganse vrije raad van God is, dan zit daar dat woordje vrije in. En wat bedoelen daar de Duitse vader mee? Dit, dat God aan mij, aan u niets verplicht is. Dat dat dus Gods vrije beslissing is. Dat God vrij is om te doen met zijn schepselen wat hij wil dat hij zal doen. Dat hij ook tegenover niemand rekenschap hoeft af te leggen. Waarom doet u dat zo? Alsof we God naar beneden kunnen halen en zeggen, nou, we zullen u eens ter verantwoording roepen waarom u dat zo doet. Nee, gemeente, nee. Bescheiden blijven. Toontje lager zien. Beseffen tegen wie wij het hebben. En dat God ook niet met iemand overleg hoeft te plegen van buitenaf. Wat vindt u daarvan als ik het zo zou doen? Kijk, dat is dat aspect van de vrije raad. En dan die andere aanduiding, de genadige wil van God. Dat is ook een aspect van dat besluit. Dat is weer een andere kant van God, om het maar eens met eerbied zo te zeggen. Dat dat genade is van God. Dat hij toch over een zeker aantal mensen zich zal ontfermen. Vanuit zijn innerlijke barmhartigheid. Dat hij die uit genade heeft uitverkoren. En juist die uitverkorenen die beleven dat zo. Die zullen zeggen, Heere, wat heeft u toch bewogen om naar mij om te zien? Dat is pure genade geweest. Maar wel op grond van de verdiensten van Christus. Want dan zegt God, nou dat zal ik je vertellen. Dat is mijn wil en tegelijkertijd de verdiensten van mijn Zoon. Want dat staat ook in die belijdenis. De zaligmakende kracht. De levendmakende kracht van een dode. Kan dat? Ja, dat staat er. Van de dierbare dood van de Zoon van God. Daar gaat een zaligmakende en levendmakende kracht van uit. Dat is genade. En dan gaat hij daarin laten delen, de Vader. Hij begiftigt hen met het rechtvaardigmakend geloof. Daar kom ik straks natuurlijk nog op terug. En dan een derde manier van spreken over het besluit. Dat is het voornemen van God de Vader. Dat is toch ook weer een aspect. De vrije raad. De genadige wil. En het voornemen. Want in dat woord voornemen, daar zit ook meer in dan alleen maar dat je een plan maakt. Ik heb dat beeld wel eens eerder gebruikt in het kader van de Duitse leerregels, maar ik gebruik het nog een keer omdat het heel goed past. Iemand kan een plan hebben. Dat hij denkt, ik ga op dat stuk grond, ga ik een gebouw plaatsen. En in zijn gedachten ziet hij dat gebouw al voor zich en hij gaat een tekening maken of hij laat een tekening maken van dat gebouw. En dan deelt hij dat plan met zijn vrouw en de tekening gaat in de kast. En na een maand gebeurt er nog niks, na een half jaar nog niks. En dan zegt zijn vrouw van, gaat dat plan soms niet door? Welk plan? Nou, je zou toch op dat stuk grond een schuur bouwen? Oh ja, nou ja, dat ligt er wel goed, dat plan. Kijk, en zo is het bij God niet. Dat voornemen van God de Vader, dat wordt echt speciaal erbij gezegd, hè, God de Vader. Daarmee willen de Duitse leerregels zeggen dat God niet een plannenmaker is, met eerbied gesproken, die hij in een la stopt en er verder helemaal niets mee doet. Nee, gemeente. God is een besluitend God. Dat zeg ik nog een keer. God is een besluitende God. Het gaat om God. En dat je God zo leert kennen, dat als God wat zegt, dan doet hij het ook. En als God een plan maakt, dan doet hij het ook en dan voert hij dat uit. En alles wat hij dan besloten heeft, dat voornemen van God de Vader, vloeit daaruit voort. Net als die man die het niet houdt bij een plan en de tekening in een la stopt. Nee, hij gaat gelijk met die tekening aan de gang. Hij gaat de kosten berekenen, hij gaat offertes opvragen en hij gaat op een gegeven moment dat uitbesteden. Hij maakt een besluit, hij zegt nou die moet ik dan maar gaan doen. Hij maakt een besluit over het materiaal dat gebruikt gaat worden en het tijdstip waarop het aan moet vangen en waarop het klaar moet komen. Kijk, en dat is eigenlijk ook wat het voornemen van God de Vader is. Telkens komt uit dat ene besluit een ander besluit voort. Dat ene besluit van dat hij van eeuwigheid zondaren zal zalig maken. Dan gaat hij met dat plan, met eerbied gesproken, verder. Hij gaat een woonplaats scheppen voor een mens, de aarde. En daar gaat hij mensen op plaatsen en ja, die mensen die vallen van hem af. En dan besluit hij op dat moment die mens niet in één keer te verdoemen, maar het evangelie te verkondigen. En dan besluit hij enzovoort enzovoort. Heel de heilsgeschiedenis tot op het moment dat Christus geboren wordt. Hij besluit. Telkens weer, zou je kunnen zeggen, misschien is dat niet goed gezegd, maar uit dat besluit van God, u snapt het wel, net als die man die dat plan maakt om die schuur te bouwen, neemt hij weer beslissingen. Zo openbaart God zich ook aan mensen. Zo roept hij een jonge man om dominee te worden. En die jonge man die wordt door God onderwezen. En hij krijgt een beroep en hij wordt naar een gemeente gestuurd. En dan gaat hij preken. En God die gaat die preek gebruiken. Elke keer vloeit dat voort uit dat eeuwige welbehagen van God. Snap u gemeente? Dat daarom onze Duitse vaderen niet uitgewonderd raken als het gaat om dat besluit van God de Vader. Dat God al van eeuwigheid besloten heeft om die levendmakende en zaligmakende kracht van de dierbare dood van Christus uit te strekken tot die uitverkorenen. Want God heeft dat besloten, gemeente. Daarvoor moest de Zoon van God het fundament leggen. Voor dat heil, dat uitgedeeld zou worden. Daarvoor moest de Zoon van God daadwerkelijk optreden als verlosser. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Namelijk door de Zoon volbracht. Want de Heer Jezus die zegt dat dit is mijn spijze. Daar leef ik van. Daar eet ik van. Daar drink ik van. Wat? Dat ik de wil van mijn Vader doe. Dat is zijn hartelijke begeerte. Dat is zijn verlangen. Hij heeft een grote opdracht gekregen. Namelijk om het fundament te gaan leggen. Voor dat heil. Niet van de verkiezing. Dat moeten we heel goed onderscheiden, gemeente. Dat de dood van de Heer Jezus niet het fundament is van de verkiezing. Het fundament, de grondslag van de verkiezing, dat is het eeuwige welbehagen van God. Maar dat heil dat dan uitgedeeld gaat worden, dat bouwmateriaal, dat moet duur gekocht worden door het dierbaar bloed van de Heer Jezus Christus. Kijk, en daarom past Johannes 10 zo goed. Waar de Heer Jezus zich openbaart, ik ben de goede herder. Hij zegt niet, ik ben een goede herder. Want er waren wel meer herders die ook een goede herder genoemd zouden kunnen worden, jongens en meisjes. Jullie kennen wel zo'n herder, nietwaar? Wie was er ook een hele goede herder? Misschien weet je het wel uit je hoofd. Nou, dat was David, hè? Dat weet je wel. En dat zegt hij ook tegen Saul als hij naar Saul toekomt om Goliath tegemoet te treden. Dan zegt hij ook van ja, ik heb wel eens een beer verslagen en een leeuw. En toen zo'n roofdier op een van mijn schapen afkwam, toen ging ik er als het ware tussen staan om mijn schaap te beschermen. Oh, wat was die David toch een goede herder. Maar dat zegt de Heer Jezus hier niet, hè. De Heer Jezus zegt, ik ben de goede herder. De enige. Die zijn leven stelt voor de schapen. Voor, geliefden, op dat fundament worden die zondaren vrijgesproken van schuld en straf. Met eerbied gesproken, een zondaar kan niet vrijgesproken worden om het feit dat hij uitverkoren is. Nee, dat moet je goed onderscheiden. Een zondaar kan alleen vrijgesproken worden als er daadwerkelijk betaald is. En dat moet in overeenstemming zijn met het recht van God. En dat is betaald met de dood. Of van uzelf. Tot in alle eeuwigheid. Of van een ander. Dat is de dood van de Heer Jezus Christus. Kijk. En op grond van dat of. Wordt de Zoon van God ook de opdracht gegeven om hen krachtig te verlossen. En wie dan? Onze Dordtse leerregels zeggen heel duidelijk, de uitverkorenen. De uitverkorenen uit alle volken, stammen, geslachten en tongen. En dan moet je niet direct afhaken of in één krimpen en dat je zegt, hier heb je het weer. Ach, die uitverkiezing, loop er zo tegenaan, dominee. Maar blijf nou even luisteren naar wat Gods woord zegt. Het gaat er niet zo om wat ik ervan vind en wat u ervan vindt, gemeente. Wat u erbij voelt. Maar dat we eerst luisteren naar het woord van God. Wat zegt de Heer Jezus in Johannes 10? Hij zegt, ik ken de mijnen. Vers 14. Echt bij naam. En zo roept hij ze ook. We kennen daar verschillende voorbeelden van in de Bijbel. Als Filippus komt met Nathanael, die onder de vijgenboom zat. En Filippus probeert dan Nathanael te overtuigen dat hij de Messias heeft ontmoet. En dat Nathanael er eigenlijk, nou ja, een vraagteken achter zet. Kan er uit Nazareth iets goeds komen? En dat Filippus heel eenvoudig zegt, kom en zie. En daar komt Nathanael aan. En wat zegt de Heere Jezus dan? Kijk, waarlijk een Israëliet in de welke geen bedrog is. En wat zegt Nathanael dan? Van waar kent gij mij? Eer Filippus u riep, zag ik u onder die vijgenboom. En daar, ja, dat was de binnenkamer van Nathanael. Heere, zou u aan me willen denken? De tijden zijn zo donker, maar de tijden zijn toch ook rijk. Heere, is het misschien adventstijd? Heere, zou u die Messias willen laten komen? Dat is advent, niet waar? Zo was Nathanael bezig met de oud-testamentische voorzeggingen. Dat wist Filippus. Kijk, en de Heer Jezus die kende Nathanael al van eeuwigheid. Nog een mooi voorbeeld. Heb ik wel eens meer genoemd in uw midden. Dat is Zacchaeus natuurlijk, hè. Die zich verstopte voor de Heer Jezus, jongens en meisjes. Echt een man die anoniem wilde blijven. Maar dat de Heer Jezus dwars door die bladeren heen keek. En dat de Heer Jezus zegt, Zacchaeus! Hé, wie heeft hem geïnformeerd? Niemand. Want het is een gegevene des vaders. Hij kent Zacchaeus bij naam. Kijk, en daar zie je weer dat wonderlijke van de besluitende God en het zenden van de Zoon in het leven van Zacchaeus. En dat Zacchaeus in het uur van Gods welbehagen geroepen wordt met name. Zo heel persoonlijk. Nog een voorbeeld, dat is de bekering van de apostel Paulus. Dan horen we de Heer Jezus roepen uit de hemel. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? En dan wordt hij met name genoemd. Ik ken de mijne, zegt de Heer Jezus, al van eeuwigheid. Ze zijn me van de Vader gegeven. En ik heb een taak, namelijk om de mijnen te roepen, te trekken. Uit de duisternis tot mijn wonderbaar licht. Die taak heeft God de Vader aan de Zoon gegeven. En die taak die voert God de Zoon uit door de Heilige Geest. Dat brengt ons bij onze derde gedachte. Door de Geest toegepast. Even een herhaling, belijdenis, catechisanten, weten jullie het nog, de les over de middelaar? O ja, waar ging dat ook alweer over, dominee, dat de Heer Jezus niet alleen een middelaar van verwerving is, maar ook van toepassing, Is dat moeilijk, dominee? Middelaar van verwerving. Je nou zulke dogmatische termen wel meegeven aan jongeren van deze tijd. Maar het zijn soms van die woorden waar je zoveel in kunt samenpakken. Middelaar van verwerving. Dat is dat hij door zijn lijden en sterven de zaligheid heeft verworven. Dat snappen we hier in Barendrecht nog wel, hè? Toch? Maar ook een middelaar van toepassing. Wat is dat dan, dominee? Nou, dat hij datgene wat hij verworven heeft gaat uitdelen. Hoe doet hij dat dan? Ja, dat doet hij als de Christus. Catechisanten, wat betekent die naam Christus? Dat betekent gezalfde. Gezalfd tot profeet, priester en koning. Zo doet Christus dat. Hij doet dat dus vanuit zijn ambten. Hij treedt op als profeet. om die zaligheid uit te gaan delen. Een profeet die preekt. Dus dat doet hij door middel van de prediking. Hij gaat dat aan mensen bekendmaken. Wat? Nou, dat God de Vader een plan heeft. Dat is de verkiezing. En dat hij zijn zoon gestuurd heeft. Dat is de verwerving. En dat nu de geest gaat komen en die gaat dat u vertellen. Heel persoonlijk, geadresseerd aan allen en een iegelijk dat evangelie. Vertellen, dat is dat profetisch ambt. Maar de Heer Jezus is ook priester. En dat betekent dat hij priesterlijk bewogen is over die arme schapen die daar rondzwerven zonder herder. En dat hij weet dat hij een enorme taak heeft en dat hij als priester zijn leven heeft gegeven voor die schapen. En dat hij nu opgestaan is als priester om daadwerkelijk ook zich als een priester te openbaren, bekend te maken. Zodat een zondaar gaat leren, je hoeft het zelf niet te doen, je hoeft het zelf niet te hebben, echt waar niet. Je kunt het ook niet. Je hoeft het niet op te brengen, die grote schuld der zonde. Wat je ook topt en wat je ook zoekt, je zult het nooit bij elkaar gespaard krijgen. Dat hij zich openbaart als een volkomen priester. Maar ook als een koning. Een koning die weet van er moet een macht zijn die boven alle macht uitstijgt. Boven de macht van de duivel. Die zich ook als koning voordoet. Hij is het trouwens ook een beetje, jongens en meisjes. Hij is de vorst der duisternis. Snap je? En hij heeft ook best wel veel macht, maar niet alle macht hoor. Hij zegt natuurlijk tegen je van uitstellen hoor. Uitstellen hoor, die bekering. Niet luisteren hoor, echt niet. Nee, de Heer niet gaan zoeken, dat is voor oude mensen. Hoe kom je daar nou toch bij? Dat is absoluut niet zo. Juist in je jonge leven word je ertoe opgeroepen om hem te zoeken, snap je? Maar hij is koning en hij weet dat hij alle macht heeft in hemel en op aarde. En hij weet ook dat gelukkig gemeente. Wat? Nou, dat God het niet af laat hangen van mijn beslissing. Nee, zoals de remonstranten dat zeggen. De Heer Jezus zegt heel duidelijk in Johannes 10, vers 28. Ik geef hun het eeuwige leven. En ze zullen niet verloren gaan tot in der eeuwigheid. En gemeente, dat moeten wij ons bewust worden. Terwijl de dominee aan het preken is. En u aan het luisteren bent. Waarvan, dominee? Nou, dit. Dat de uitverkiezing op zich een mens niet zalig kan maken. Ik zeg het een beetje scherp en een beetje zwart-wit. En ook dat de dood van Christus, luister goed, u niet zalig maakt. Nou, dominee, u durft nogal wat te zeggen. Wat zegt u me nu? Ik zeg het nog een keer. Dat de uitverkiezing tot de zaligheid op zich je niet zalig maakt. Dat God de Vader daar besloten heeft. Nee. En dat de dood van Christus op zich mij niet zalig maakt. Nee. Maar dat ik door het werk van de Heilige Geest daar deel genoot van gemaakt moet worden. Dat maakt mij zalig. Dat. En daarom is het werk van de drie-enige God zo noodzakelijk, gemeente. En ja, natuurlijk is het goed nieuws. Als u hoort van, wat hoor ik nou, dat God zondaren heeft uitverkoren tot de zaligheid. O, gelukkig, dan kan ik nog zalig worden. Dat is goed nieuws. En gelukkig, het is goed nieuws als gepredikt wordt dat nou God de Vader echt een genoegen heeft genomen met de dood van Christus als een betaalmiddel voor de schuld van zijn volk. Dat is zeker goed nieuws. Maar Het gaat er toch om dat ik daar persoonlijk deel aan krijg. Kijk, en daarom als die twee eerste dingen ons verkondigd zijn in de eerste twee gedachten, dan geven de Heere ons een krachtig gebed. Dat je gaat vragen, en Heere, mag ik daar nu deel aan krijgen? En hoe krijg ik daar deel aan, gemeente? Nou, dat die harten daarvoor geopend worden. En die harten worden niet geopend door de overredingskracht van een dominee, die al zijn talenten en gaven inzet om nou bij wijze van spreken te smeken bij u en te zeggen van, nou stel nou je hart ervoor open, dan zul je daar ook deel aan krijgen. Doe dat nou. Echt waar. Wacht daar nou niet mee. Al zou hij nou hier in tranen schreien, dan zult u misschien ook wel een beetje mee gaan huilen. Maar dat zal uw hart echt niet openen. Nee. En ook niet de tranen van een moeder. Dat een moeder huilt bij haar jongen en zegt, oh, ik zou toch zo graag willen dat je je bekeert. Dat mag ze gerust zo zeggen, hoor. Dat je je bekeert. Dat mag een dominee ook zeggen, dat moet hij zelf zeggen. Dat is het appel. Dat mag een moeder wensen, dat mag een moeder op het hart binden. En dat zij hoopt dat ze indruk achterlaat bij die jongen als ze erbij gaat huilen. Het moeten geen krokodillentranen zijn, het moet echt oprecht gemeend zijn natuurlijk vanuit een bewogen moederhart. Maar zij voelt zo, als ze God zelf ook vreest, ik kan het hart van die jongen niet openen. Nou zeggen de remonstranten, als je dat nou wil, dan gaat dat toch gebeuren. Nee, gemeente. Dat wil een mens niet. En God laat het ook niet over aan onze wil. Want dat las ik zo scherp bij Leen Vroegendewij, dominee Vroegendewij. Dan maken wij van onze wil een God. Dat zeg ik nog een keer. Dan maken wij van onze wil een God. En dan beslist die wil. Maar die wil die is gebonden aan de duivel en de zonde, gemeente. Die wil dat niet. En die zal dat ook niet doen, gemeente. Nou ja, wat dan? Nou, onze Duitse leerregel, paragraaf 8, spreken dan over de levendmakende kracht en de zaligmakende kracht van de dierbare dood van de Zoon van God. Dat is wat. De dood van de Zoon van God. En dat Christus zelf gezegd heeft, doden zullen horen. Adres voor de prediking. Doden zullen horen de stem van de levende God. En die ze horen, die zullen leven. Dat is de kracht van de Heilige Geest, gemeente. Die inwerkt wel op de wil des mensen. Jazeker. Want die wil des mensen, die wordt niet uitgeschakeld. Maar die wordt vernieuwd door het werk van de Heilige Geest. Zodat die eerst niet wilde, daadwerkelijk gaat willen. Zo zegt de Dordtse leerregels. Mijn wil die eerst kreupel was, die wordt staande gemaakt. Mijn wil die eerst gevangen was, wordt bevrijd, gemeente. John Flavel die schrijft in zijn boek, u zult vanuit een verwonde wil, een duister hoofd, een hard hart roepen. U zult meteen gaan merken dat het God alleen is die in u werkt, beide het willen en het werken. Dat merk je. Dat merk je gelukkig. Dat de Heilige Geest gaat werken. Dat de Heilige Geest mijn harde hart gaat verbreken en mijn wil gaat ombuigen. En dan benadrukt die paragraaf 8. Vooral dat de uitverkorenen begiftigd worden. Dat betekent dat ze de gave ontvangen van het geloof. En dan wordt dat hier genoemd het rechtvaardigmakend geloof, gemeente. Elk geloof, hoe klein het ook is, hoe zwak het ook is, is rechtvaardigmakend. Omdat een zwak geloof de gehele Christus aangrijpt. Niet dat die zwak gelovige daar al zoveel zicht en licht over heeft, maar het gebeurt wel. Dat geloof, dat moet versterkt worden en geoefend worden, maar hoe klein iemand ook is in het ware geloofsleven, of hoe geoefend iemand ook is in het ware geloofsleven, maar het is het rechtvaardigmakend geloof. Dat is het moment dat de zondaar afgesneden wordt van Adam, ingelijfd wordt in Christus door het ware geloof, zegt zondag 7. En dan staat het voor rekening van Christus, gemeente. Dat is de moeder van alle genadegaven, het ware geloof. Daarom zegt paragraaf 8 ook dat uit de uitverkiezing het geloof vloeit, maar ook de andere zaligmakende gaven van de Heilige Geest, zoals hoop en liefde en kracht. Kracht om tegen de zonde te strijden. Gebedsgenade vloeit daaruit voort en de leidzaamheid om Gods weg te volgen, de volharding der heiligen. Maar het geloof, dat is de moeder van alle genade. En onze catechismus geeft altijd nog de juiste volgorde waarin het geloofsleven zich openbaart, namelijk in de drie stukken. Van ellende, verlossing en dankbaarheid, gemeente. En daarom wordt het ook het rechtvaardigmakend geloof genoemd. De rechtvaardiging van de goddeloze is dan ook de hoofdzaak, de kern van het evangelie. Dat ik leer in mijn leven daarmee te worstelen, hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God. Want God heeft mij zo goed geschapen. Daar heb ik nou geloof voor nodig, om dat te geloven, dat ik zo voor God moet gaan verschijnen. Rechtvaardig, niet als een vroom mannetje, die een soort opknapbeurt ondergaat aan de buitenkant. Maar dat hij voor de volle 100% volmaakt is voor God van binnen en van buiten, dat is hij niet. Al ondergaat hij nog zo'n opknapbeurt. Want de minste zonde veroordeelt mij. Kijk, en dat is die zaligmakende gave van de Heilige Geest. Dat hij zaligmakend overtuigd wordt. In onderscheid van een algemene overtuiging. Een algemene overtuiging, dat is een gewetensovertuiging. Dat is dat hij echt wel voelt dat hij gezondigd heeft. En dat hij vanuit die algemene overtuigingen zijn leven gaat verbeteren en niet verder komt. En dat hij zo zijn leven ook voortzet tot aan zijn dood toe, vanuit een algemene overtuiging. Dat is heel erg, gemeente, als het niet zaligmakend is. De kenmerken van een zaligmakende overtuiging, dat is die, wat hier ook staat, die zaligmakende gave van de Heilige Geest. Dat de Heilige Geest mij aan een eind brengt met alles van mezelf. Dat zie je in een algemene overtuiging niet, die komen niet aan een eind. Die hebben altijd weer wat waardoor ze op de been blijven voor God. Maar Degene die werkelijk zaligmakend overtuigd worden voor God, die zakken door alles heen. En die gaan zien dat zij voor God niet kunnen bestaan. Maar aan hen wordt dan ook de dierbare dood van de Zoon van God voorgesteld, waardoor je wel voor God kunt bestaan. En zij leren het ook, wat ik zo net ook zei, dat je niet moet gaan sparen. Dat moet je niet doen. Echt niet. Dat je in de kerk komt van, nou heb ik weer wat voor in mijn spaarpot. Om dat mee te nemen als ik straks zal sterven. Vergeef me de uitdrukking, maar dan snappen onze jongeren het ook. En dat God zal zeggen, nou keer je spaarpot eens om. Wat zit daar allemaal? Nou ja, ik heb ongeveer een 50 jaar geluisterd naar de schriftuurlijk bevindelijke prediking. En ik heb duizenden gebeden opgezonden. Dat zit allemaal in mijn spaarpot, heren. En er zitten ook tranen in mijn spaarpot, dat ik echt ook voelde dat ik het serieus meende. Voel je? Ja, nou ja, zegt de heren dan. Maar ik mis het belangrijkste. Wat dan, heren? Dat is de dierbare dood van de Zoon van God. Daar gaat het om. Daar gaat het om. Dat is het fundament van het heil. Kijk, en dat leren nu degenen die zaligmakend overtuigd worden. Want die worden ook overtuigd van de toepassing van de dood van de Zoon van God. Die zeggen, ja, dat is zo. Dat ik toch in hem gevonden mag worden, heren. Daar gaan ze ook naar uitzien. Daar gaan ze om roepen. Daar gaan ze om vragen. Daar gaan ze naartoe vluchten. Als een man die vlucht naar het altaar. Om de hoornen van het altaar aan te grijpen. Als een man die vlucht naar de vrijstad. Omdat hij weet, ik moet in die vrijstad zijn. Als een man die het roept, ik kan het buiten Christus niet meer stellen. En die wordt ook gebracht aan de voeten van die gezegende middelaar, hoor. Echt waar. Om in hem gevonden te mogen worden. Kijk, en als je dan in hem gevonden wordt, gemeente, dan gaat de Heer ook laten zien dat dat nou allemaal voortvloeit uit de genadige verkiezing Gods. En hoe langer hoe meer een mens van genade gaat leren leven, hoe langer hoe meer hij ook gaat zien dat het nou allemaal voortvloeit uit die eeuwige liefde Gods. Dat God nou al van eeuwigheid bewogen is geweest. Ja, dat is voor Gods kinderen, zegt iemand in ons midden. Kijk, en ik word nou zo aangevochten, dominee. Want de duivel die fluistert me in, die zegt, maar u bent niet uitverkoren en dat is uw probleem. Want dan kun je wel hier zitten, maar u bent niet uitverkoren. Want u hebt dat allemaal niet, wat de dominee hier aan kenmerken naar voren laat komen van een echte uitverkorene, van een echt schaap van die kudde van Christus. En dat hebt u niet. Dus ja, u kunt wel verder luisteren, maar u wordt er gewoon buiten gezet, want u bent geen uitverkorene. Want u hebt dat niet. Zeg dat nou eens tegen God. Zeg dat nou eens dat u dat niet hebt. Hebt u dat echt niet? Of hebt u toch nog stiekem wel wat? Want ja, het kan soms ook zo rechtzinnig klinken. Hè? Ik ben geen uitverkorene. Of dat u bekommerd bent dat u zegt, ja, ik dacht dat ik wel eens wat had. Maar het blijkt allemaal geen waarde te hebben voor de eeuwigheid. Het blijkt allemaal dat ik daarmee voor God niet kan verschijnen. Wat is het toch een zegen, gemeente, wanneer een mens omgekeerd wordt en dat alles uit zijn zakken rolt. En dat hij echt als een arme verloren zondaar hier in de kerk zit. En want dat is nou juist een zegen wanneer een mens dat ook voor Gods aangezicht erkent, dat hij de trekken heeft van iemand die niet uitverkoren is. En dat hij zo arm is, zo straatarm is, dat hij zegt, nou, ik zal er wel niet bij horen. Maar waartoe roept de Heer u dan op? Om toch buiten uzelf eens te kijken naar de waarheid van Gods woord, en dat Gods woord ons predikt dat hij vanuit het eeuwige welbehagen een besluit heeft genomen om de zoon van zijn eeuwige liefde te zenden, en dat hij dat laat prediken aan u. Heel persoonlijk. Och, dat je oog daar toch eens voor geopend zou worden. En dat je zegt, Heer, ik sta hier als een buitenstaander en ik heb niets. En ik kan er ook echt niet bij. Bij alles wat ik al geprobeerd heb, kom ik elke keer weer op de grond terecht. Maar hij daalt af naar u. Om vanuit zijn opzoekende liefde tot u te komen. En u aan te raken met de kracht van zijn almachtige geest. O, wat zou dat groot zijn als je dat ook mocht ervaren. Dat je als een buitenstaander de kracht van zijn lieve geest zou ervaren onder de bediening van het evangelie. Dat je ogen geopend werden voor de ruimte die er is bij de Heere. Ja, en dan beleidt deze paragraaf zo kostelijk. Hoe compleet, hoe volmaakt, hoe volkomen de vergeving van zonden is. Want ze zegt immers, en hen van al hun zonden, zowel de aangeboren zonden als de werkelijke zonden, zowel na als voor het geloof begaan, dus de zonden die nog gedaan moeten worden, of gedaan zullen worden, tegen hun wil in trouwens, tegen hun wil in. Nee. Deze leer die maakt geen zorgeloze, goddeloze mensen. Die zeggen van, nou ga ik lekker zondigen, want ze zijn toch al vergeven. Nee, gemeente. Maar dat zijn mensen die verdenken zichzelf en die zeggen, ach heren. Ik kan beter in een klooster gaan wonen. Maar als ze in een klooster wonen, dan zeggen ze met die man die dat ook deed. Ach, ik heb de wereld meegenomen in mijn kloostercel. Dat helpt ook al niet. Maar ook die zonden zijn allemaal vergeven. Allemaal gereinigd door het dierbare bloed van Christus. Kijk, en daar staat nou het welbehagen van de Vader voor garant. En het offeren van Christus is het fundament. En hij zal ze tot het einde toe bewaren. Zo beleidt paragraaf 8. Zoals we dat lezen in Johannes 10 vers 28 en 29. Ik geef hen het eeuwige leven. En zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid. En niemand zal ze uit mijn hand rukken. Mijn Vader die ze mij gegeven heeft is meerder dan allen. En niemand kan ze rukken uit de hand mijn Vaders. Het staat zo vast. De zaligheid van Gods kerk gemeente. Hij zal ze tot het einde toe, staat er, getrouwelijk bewaren. En dan staat er aan het eind van dit artikel. En ten laatste, zonder vlek en zonder rimpel, heerlijk voorstellen. Dat doet Christus. Ja, dat is het werk van de Heilige Geest in de toepassing. Maar het is toch Christus die dat doet. Zo zegt het deze paragraaf. Christus die doet dat door zijn geest. Christus die krijgt de eer. Christus die heeft zich een bruidskerk verworven aan deze zijde van het graf. En hij heeft hem bearbeid. Hij heeft hem gewassen en gereinigd in zijn dierbaar bloed. Hij heeft dat kleed, dat bruiloftskleed verworven door zijn lijden en sterven. Dat heeft hij geweven doordat hij zelf naakt aan het kruis hing. Zo heeft hij dat heerlijke bruiloftskleed geweven voor de kerk des Heren.
De kerk des Heren zal straks niet naakt voorgesteld worden aan de Vader, maar als een heerlijke bruid die versierd is met de verdiensten van Christus, met de rechtvaardigheid van Christus en met de heiligheid van Christus en met de heerlijkheid van Christus. Ze zal er wel zo mooi uitzien, gemeente, in kleding rijk gestikt, geleid tot haar koning. Zo zal ze voorgesteld worden, zonder vlek en zonder rimpel, voor het aangezicht van de Vader. En dan zal de Vader zich zo verheugen in de bruid van Christus, gemeente. En dan ziet de Vader zijn voornemen gerealiseerd. Wat hij al van eeuwigheid had gezien, dat is nu gerealiseerd. En dan breekt de bruiloft des Lams aan. En die zal tot in alle eeuwigheid duren. Dan zal de bruidskerk, die zal echt zich vermaken in haar bruidegom. En de Vader die zal zich vermaken in de bruidegom en de bruid. Zoals dat ook wel eens gebeurt tijdens een aardse bruiloft. Dat een vader dat kan zien. Hoe gelukkig dat jonge stel is dat nu getrouwd is. En hoe mooi zijn dochter eruit ziet. En ook die jonge man. Ach, dat is maar een heel gering beeld. Maar het is wel een schriftuurlijk beeld, gemeend. En wat zal dat wat zijn, volk van God. Als je dat mag beleven. Wat we samen met Asaf gaan zingen en mij hiertoe door u bereid. Door u klaargemaakt, heren. Opnemen in uw heerlijkheid. Amen. Thank you.
eindigen met gebed. Hartelijk dank, Heere, voor uw ondersteuning, voor uw goedheid aan ons bewezen, dat u al het gebrekkige en het zondige ervan genadig vergeven. En dat wat van u is achterlaten, kon het zijn in ons hart. En dat wij dat ook in de binnenkamer voor u neer mogen leggen. In welke positie, staat of stand wij ons ook bevinden. U weet wat we nodig hebben. Heere, vergeef het zondige dat ons heeft aangekleefd. En hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. En wij zingen dan het 11e vers van Psalm 9. Zing, zing den Heer die eeuwig leeft. Het 11e van 9. De zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle en eeuwige gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.